In de donkerste krochten van het menselijk brein vormen zich dingen om bang voor te zijn. Verhalen vol geesten, mysterie en moord. Alles wat niet in het daglicht thuis hoort. Dus leun achterover, gooi je voeten van de vloer. Maar wees op je hoede, want horror ligt op de loer.
Hoi, welkom terug bij... Wow. Ik was heel even... Ik ben heel even de draad kwijt. Wacht even. Opnieuw. Hallo, lieve luisteraars. En welkom terug bij aflevering 19 van Horhor. Jullie hebben weer netjes 2 weken gewacht. En zodoende staat er weer een super tof verhaal voor jullie klaar. Het verhaal van deze week, dat gaat over iets wat ik al een tijdje geleden heb leren kennen. Het heet slaapverlamming. Dat wil eigenlijk zeggen dat je slaapt, maar tegelijkertijd ook eigenlijk niet slaapt. Nou, het interessante aan dit fenomeen is dat het bestaat al jaren over de hele wereld. En er zijn dus heel veel mensen die dit meemaken en dan een bepaalde ervaring of hallucinatie doorgaan tijdens zo'n slaapverlamming. En ze omschrijven een karakter. En het interessante is dat ongeacht dat al die mensen over de hele wereld elkaar bij wijze van spreken niet eens kennen, omschrijven ze toch dat karakter behoorlijk nauwkeurig en lijkt dat karakter verdomd veel op elkaar. Een interessante gedachtegang die bij mij dan gaat spelen is dit wel een hallucinatie of zou dit ook een bovennatuurlijk wezen kunnen zijn? Nou, als je op YouTube gaat kijken naar dit onderwerp, het heet The Hag, ofwel de heks of de oude vrouw, zo wordt dat ongeveer vertaald, heet dat zo, dan vind je ook heel veel filmpjes hierover. Dus er zijn wel meerdere mensen die die link leggen, die zeggen van ja, maar dat is eigenlijk een wezen, het is een mythisch wezen, een gevaarlijk bovennatuurlijk ding wat je komt doodmaken. Nou ja, ik moet eerlijk bekennen dat ik daar niet zo in geloof, maar dat wil niet zeggen dat ik daar geen superspannend verhaal van kan maken. Voordat we gaan beginnen met het verhaal, wil ik nog eventjes de Akelige Podcast bedanken voor het feit dat ze mij hebben benoemd in hun aflevering. Was trouwens een hele vette aflevering. Echt wel wat meer duister. En dat is precies mijn straatje. Dat heb ik ze overigens ook al verteld. Vinden jullie dat nou interessant? Ga die nog even luisteren. Dat was hun laatste aflevering. Die ging over Utrecht. Echt interessante onderwerpen. Ik ga niet veel spoilen. Zoek het maar even op. Ik kwam er ook achter dat ik heb vorige week geprobeerd een collega mijn podcast te laten opzoeken. En dat ging via beeldbellen. Dat was best wel een beetje gênant, want ik zag hoe die bezig was. Nou, die gast die kan gewoon niet luisteren blijkbaar. Jan, als je luistert, het is je inmiddels wel vergeven, gelukkig. Het lijkt lastig. Hoor is een beetje een woordgrapje. En als jij dit nou als mond-op-mond reclame doorgeeft, goh, je moet eens luisteren naar hoor. Benadruk dan even hoe je het schrijft. Dat is natuurlijk super stom van mij dat de titel van mijn podcast verwarring kan opleveren, zodat mensen niet weten hoe ze het moeten schrijven. Maar het gaat dus om 2 keer horen wat je met je oren doet. Nou, dat zei ik ook tegen Jan. Wat ging hij vervolgens doen? Die typte in horen. Ik zeg nee. Hoor, dubbel O-R. Hoor, nog een keer, dubbel O-R. Nou ja, dat dus. Maar goed, ik twijfelde zelfs een beetje over nadat ik dat heb meegemaakt. Ik wil natuurlijk een zo groot mogelijk publiek bereiken. Twijfel ik er zelfs een beetje over of ik mijn naam moet gaan aanpassen van de podcast. Lijkt jou dat een verstandig plan? Laat het me weten. Lijkt jou dat geen verstandig plan? Laat het me dan ook alsjeblieft weten via Instagram. @hoorhoorpod. Dat schrijf je dus uiteraard ook weer met 2 keer dubbel O-R. Maar dat weten jullie als luisteraars gelukkig wel. Ja, even alle chitchat achter de rug. Even een korte introductie. Aflevering 19 met open ogen gaat dus over iemand die een slaapverlamming ervaart en slaapt met zijn ogen open en zijn lichaam niet kan bewegen. Ik zou zeggen, kickback en relax en luister naar aflevering 19 met open ogen. Maar niks, neem nog een slok. Dat is nog niks, zegt hij bespottend Iedereen hoort wel eens gekke geluiden. Dat is meestal heel goed verklaarbaar. Een groepje jonge mannen heeft zich op een feestje bij elkaar verzameld en vertelt over enge gebeurtenissen die ze hebben meegemaakt. Ik heb zelf van die ghost hunting video's gemaakt. Geloof me nou maar, je krijgt pas views als je goed edit en als je hier en daar zelf wat toevoegt. Zonder je eigen creativiteit zijn het allemaal alleen maar gewone stille plekken met af en toe hele normale geluiden. De mannen zijn het al snel met Marnix eens, maar dan voegt Joran zich bij het gesprek. Marnix kent Joran al jaren. Ze zaten samen op het voortgezet onderwijs en Joran is inmiddels actief als psychiater. Ik mag dit soort informatie eigenlijk niet delen. Beroepsgeheim, begint hij. Maar ik heb nu al weken iemand in behandeling die pas echt enge dingen meemaakt. De ogen zijn direct op hem gericht. Zijn jullie bekend met de term slaapverlamming? Geen van de mannen lijkt de term te kennen. Is dat niet hetzelfde als narcolepsie? Vraagt Marnix hem. Nee, maar ze komen wel vaak samen voor. Ongeveer 8% van de mensen maakt het wel eens mee. Maar de heftigheid varieert. Als je slaapt heb je verschillende niveaus van slaap. Eén van die niveaus is je remslaap. Ongeveer 25% van je slaaptijd is je remslaap. Dit is een belangrijke fase omdat je lichaam wordt uitgeschakeld en je even niet kunt bewegen. Daar merk je zelf niet zoveel van omdat je slaapt. Maar mensen met slaapverlamming slapen eigenlijk niet als de remslaap intreedt. Dit wil zeggen dat ze alert zijn en alles meekrijgen, maar hun lichaam niet kunnen bewegen. De groep luistert aandachtig, maar Marnix is opnieuw niet zo onder de indruk. Ja, op zich wel vervelend, maar heel eng is dat toch niet? Ik kan me voorstellen dat het eng wordt als je huis tegelijkertijd in de fik staat, maar als je weet dat je dit hebt, dan is er toch eigenlijk niets aan de hand? Joran schudt zijn hoofd. Dit is nog niet alles. In je remslaap droom je ook en als je alert bent, maar tegelijkertijd droomt, dan hallucineer je praktisch. Marnix breekt in. Dus je droomt dat je huis in de fik staat en je kunt niet vluchten. Dat wordt al enger. Maar als je dit weet, dan doet het je toch niets meer. Joran begint een beetje spottend te lachen. Dat is wel heel kort door de bocht, maar... Als je een nachtmerrie hebt, voel je echt angst. In je remslaap zul je vaak niet goed kunnen relativeren. Nu moet je je voorstellen dat je een nachtmerrie hebt, maar dat het zich daadwerkelijk in je kamer afspeelt. Je voelt, hoort, ziet en ruikt alles echt van wat er in je nachtmerrie gebeurt. En in tegenstelling tot een droom, waar je waarschijnlijk wegrent voor of vecht tegen het gevaar, kun je niets anders dan blijven liggen en alles meekrijgen wat er gebeurt. De groep is stil. En ook Marnix is nu onder de indruk. Oké, dat is inderdaad wel eng. Maar Joran is nog niet klaar. Dit alles is eng, maar psychologisch goed te verklaren en de hallucinaties zijn logisch. Maar wat deze man droomt als hij een episode heeft... De mannen hangen aan Jorans lippen als hij verder vertelt. Door de verlamming van de spieren wordt ademen zwaarder en wordt de amygdala actiever. Het zware ademen maakt dat het voelt alsof er iets zwaars op je borst ligt. En de amygdala is het deel van de hersenen dat verantwoordelijk is voor gevoelens als angst en paniek. Dus deze combinatie maakt dat hij een karakter heeft gecreëerd in zijn hoofd. Dat 's nachts op zijn borst klimt en hem begint te wurgen. Dit alles is op zich al eng genoeg, maar de manier waarop hij het karakter omschrijft is exact zoals dit al eeuwen gebeurt over de hele wereld door verschillende bevolkingsgroepen. En niemand weet waarom mensen die niet van elkaars bestaan afweten exact hetzelfde karakter creëren in hun eigen hoofd. Het karakter is in veel culturen bekend en draagt verschillende namen. In Japan wordt het de Kanashibari genoemd en de Russen, Tsjechen en Polen noemen het de Kikomora. Maar in de meeste landen wordt er naar haar verwezen als de oude vrouw of de heks of de hag. Misschien zitten wij er vandaag de dag wel naast en is dit geen verzinsel? Misschien bestaat ze echt. Maar dat zou uiteraard niet logisch zijn, gezien ze nooit op alle plaatsen tegelijk kan zijn. De groep slaat meteen aan op die laatste zin.
Maar wat als er meer zijn? En misschien is ze wel heel snel. Maar Marnix denkt direct in een voor hem bekende hoek. Maar wat als het een geest of een paranormale entiteit is? Die zijn niet onderhevig aan de natuurwetten en zouden wel op meerdere plekken tegelijk kunnen zijn. Joran begint opnieuw te lachen. En dat is waarom ik psychiater ben geworden en jij nog steeds probeert je centen te verdienen met het maken van YouTube-filmpjes waar niemand naar kijkt. De groep begint te lachen en Marnix besluit hier verder niet op in te gaan. Joran heeft ook wel een punt. Toen Joran aan het studeren was, was Marnix ervan overtuigd dat hij een succesvolle YouTuber zou worden. Hij maakte filmpjes op verlaten plekken waar het zou spoken om bewijs van paranormale activiteit te verzamelen. En zijn eerste filmpjes werden best goed bekeken. Maar hoe meer filmpjes hij uitbracht, hoe eentoniger het werd. Ieder filmpje zag er spannend uit, maar feitelijk gebeurde er nooit echt iets geks. Hij voegde zo nu en dan wat geluiden toe aan zijn opnames of vroeg aan vrienden om spullen in beeld te bewegen, zodat de content discussie opleverde en meer kijkers genereerde. Na een tijdje begonnen de kijkers flink af te nemen en Marnix had nooit meer dan een paar tientjes aan zijn filmpjes verdiend. Het paranormale is altijd zijn grootste interesse geweest, maar hij moest met zijn tijd mee om kijkers te behouden. Vandaag de dag is hij Urbexer. Hij bezoekt verlaten gebouwen om zijn kijkers mee terug in de tijd te nemen. Hoe ouder de gebouwen, hoe beter de views. Vooral gebouwen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn verlaten scoren goed. Zijn EMF-meter om activiteit te detecteren neemt hij altijd mee, maar eigenlijk slaat die maar weinig aan. Hij heeft geen studie afgerond en heeft naast zijn filmpjes een bijbaan in een lokale rozenkwekerij. Als hij thuiskomt van het feest, zoekt hij in bed nog een paar filmpjes op over het fenomeen. En zoals gewoonlijk blijkt dat Joran gelijk had. De beelden die in de filmpjes te zien zijn, zijn heel creepy en veel van de filmpjes zijn erg goed bekeken. Terwijl hij in alle filmpjes ongeveer hetzelfde verhaal hoort, begint hij zich steeds meer af te vragen of deze entiteit niet echt bestaat. Hoe vet zou het zijn als hij bewijs kon vastleggen van deze entiteit? Terwijl hij nadenkt over hoe hij zijn eigen filmpje gaat vormgeven, valt hij in slaap. De volgende morgen begint hij met het uitschrijven van een plan. Hij zal een documentaire film gaan maken. Een eenmalige film die hij op zijn kanaal als een special kan uitbrengen. Zo kan hij zijn vaste volgers blijven behouden en pakt hij misschien een aantal bij met dit specifieke onderwerp als interesse. Om dit tot een succes te maken moet hij wel volledig uitpakken. Hij maakt een lijst van zaken die zeker in de docu moeten zitten. Ik moet het fenomeen uitleggen, schrijft hij op. Maar dan stopt hij en krast hij het door. De ideeën in zijn hoofd worden groter en beter. Ik interview Joran, die het fenomeen op een professionele wijze uitlegt met alle mogelijke details, schrijft hij op. Alleen gaat hij hier geen succes van maken. Hij heeft een vriend die psychiater is en die kennis heeft van het onderwerp. Daar moet hij gebruik van maken. Net als in een professionele docu. Enthousiast schrijft hij door. Diverse afbeeldingen van de entiteit moeten getoond worden om de kijker mee te nemen in het juiste gevoel. Ik moet iemand interviewen die de entiteit heeft gezien. Opnieuw stopt hij met schrijven. Marnix trekt zijn telefoon uit zijn broekzak en belt Joran. Yo, Joran, ik heb een beetje een gekke vraag. Hey, Marnix, nog last van een kater gehad? De twee praten nog even na over het feestje van de vorige avond. En dan spoort Joran Marnix aan om ter zake te komen. Maar vertel, wat wil je me nou eigenlijk vragen? Zou ik jou misschien eens mogen interviewen? Joran begint te lachen. Ja hoor, natuurlijk. Maar waarover? Die patiënt van jou, hè? Waar je het gisteren over had. Joran onderbreekt hem. Weet jij wat beroepsgeheim betekent? Alles wat tijdens mijn werk aan mij wordt verteld, is vertrouwelijk. Wat ik gisteren heb verteld, is eigenlijk al not done. Als ik een beetje het leven van mijn patiënten op tafel ga gooien, zit ik binnen de kortste keren zonder werk. Marnix had al een soortgelijke reactie verwacht, maar is niet van plan om dit op te geven. Je hoeft niet te vertellen wie het is. Jouw patiënt kan anoniem blijven.
En wat als hij erachter komt dat ik over zijn ervaring heb verteld?
Dat hoeft niet. Je hebt toch wel meerdere patiënten. En zoals je zei, zijn er meerdere mensen die precies hetzelfde beschrijven. Niemand hoeft hierachter te komen. Even is Joran stil.
Nee. Dit kan ik echt niet maken. Sorry. Maar waarom vraag je dit? Waarom is dit zo belangrijk voor je?
Marnix legt aan Joran uit wat zijn plan is en hij loopt de lijst af die hij zojuist aan het maken was.
Een documentaire? Dat vind ik helemaal niet zo'n gek idee. Ik denk dat je daarmee best een groot publiek aanspreekt als je het goed doet.
Precies, reageert Marnix. Maar om er iets professioneels van te maken, moet ik ook een echte professional aan het woord laten. Joran begint weer te lachen.
En dat ben ik dus. Ik heb een voorstel,
vervolgt hij.
Jij mag mij interviewen, maar in plaats van in te zoomen op mijn patiënt, mag je mij vragen stellen over slaapverlamming en mijn werk als psychiater. Op deze manier krijgt jouw documentaire diepgang genoeg en mag je zelf op zoek naar iemand wie zelf wel eens zoiets heeft meegemaakt. Wat vind je van dat idee?
Dit is niet helemaal wat Marnix voor ogen had, maar het is meer dan niets. Toch besluit hij nog eens zijn geluk te beproeven. Ja, dat lijkt me een prima idee. Maar stel nou, hè, hypothetisch. Dat jij iemand kent die mee zou willen werken aan deze docu die zelf zoiets heeft meegemaakt. Dan kan ik hem altijd anoniem in beeld brengen en dan wordt dit een gegarandeerd succes. Opnieuw begint Joran te lachen.
Jij verandert ook nooit, hè? Nou, hup je agenda op tafel.
De twee maken een afspraak om over een week het interview af te leggen. Marnix is de komende week druk met het maken van een plan voor zijn documentaire. Binnen een paar dagen heeft hij online meerdere mensen gevonden die zeggen de entiteit te hebben gezien. Maar geen van hen wil voor de camera zijn verhaal doen. Marnix slaat de verhalen op. Als hij niemand op beeld krijgt, heeft hij in ieder geval bronnen die hij kan bespreken. De verhalen beschrijven inderdaad vaak hetzelfde. Een donker figuur dat gemeen grijnst en op zijn slachtoffers gaat zitten om ze te wurgen. De omschrijvingen verschillen hier en daar wat. Maar van de 12 verhalen zijn er 7 die de oude vrouw omschrijven. Met een abnormale grijns en lang haar dat voor haar gezicht hangt, waardoor het gezicht niet goed zichtbaar is. Ze zou wel eens wat zeggen, maar slecht te verstaan zijn. En de meeste verhalen omschrijven alleen een zware ademhaling die te horen is tijdens haar bezoek. De opzet van de docu is voor het grootste deel klaar als Marnix met zijn apparatuur in de auto stapt onderweg naar Joran. Een klein half uur later stapt hij het huis van Joran binnen en drinkt de twee eerst een frisje. Marnix kijkt om zich heen. Het is al een tijdje terug dat hij bij Joran op bezoek was en hij zoekt door de woonkamer een geschikt plekje voor de opnames. Heb je ergens nog een wat professioneler ogende ruimte? Iets met witte jassen of een kantoor of zo? Joran knikt. Ja, zeker. Ik was van plan boven op te nemen op mijn studiekamer. De twee praten nog wat en dan vertrekken ze naar boven. Joran opent de deur naar zijn studiekamer en de geur van oude boeken komt Marnix tegemoet. Een prachtige kamer met antieke boekenkasten die uitpuilen van de oude boeken over psychologie, filosofie en wetenschap. Op de vloer ligt een donkerrood tapijt en al het hout in de ruimte is qua kleur keurig op elkaar afgestemd. Een antiek houten bureau met een oude bureaulamp pronkt in het midden van de kamer. Ja, zegt Marnix enthousiast. Dit is perfect. Snel zet Marnix zijn spullen klaar en zoekt de perfecte hoek om te filmen. Als alles gereed staat, begint Marnix zijn interview. Er zijn maar weinig vragen nodig om Joran aan het praten te krijgen. Al snel overspoelt Joran Marnix met alle nodige weetjes over slaapverlamming en de geschiedenis hiervan. Vooral de geschiedenis is interessant, omdat dit veel raakvlakken heeft met de entiteit. Hij vertelt over de vele culturen en de verklaringen die zij in het verleden aan het fenomeen hebben gekoppeld. Veel van deze culturen omschrijven opnieuw een oudere vrouw. Joran heeft zich duidelijk verdiept in het onderwerp. En naast de nodige feiten deinst hij ook niet terug om zijn eigen theorieën en gedachten over het fenomeen uit te spreken. Hij vertelt dat hij de link met de oude vrouw best verklaarbaar vindt.
Het langzame bewegen van het figuur doet denken aan een oudere persoon. En het niet goed kunnen zien van het gezicht maakt dat men snel aanneemt dat er lang haar voor moet hangen. Wat erop duidt dat het een vrouw moet zijn. Tevens heeft een zeer oud persoon een duidelijke associatie met de dood. En is het typische beeld van een slechte oude vrouw ook niet onbekend als we kijken naar de verhalen over heksen. Dat zijn vaak oude, kromlopende vrouwtjes met lange haren en verrimpelde gezichten. De enkele uitzonderingen zijn de culturen die denken dat het een wezen moet zijn dat op een wolf lijkt. Ook hier zijn linken makkelijk te leggen. Een wolf die zijn prooi besluipt is langzaam en wolven worden ook vaak als levensgevaarlijk gezien. Wat de associatie met de dood weer logisch maakt. De wolf en de oudere vrouw hebben dus, ondanks een totaal verschillend uiterlijk, dus wel degelijk gelijkenissen. Een groot verschil tussen de oudere vrouw en het wolfwezen is dat een wolf niet kan wurgen en dat de oudere vrouw dat wel kan. Maar ook hier heeft Joran een verklaring voor. Als je het gevoel hebt van een zwaar gewicht op je borst, waardoor je moeilijker kunt ademen, en je ziet een menselijk wezen, dan leg je hersens automatisch de link naar een verwurging. Het enige waar er geen verklaring voor heeft, is het gewicht dat men voelt en de kracht waarmee de vrouw de kelen van haar slachtoffers dicht zou knijpen. Een magere, oudere vrouw zou maximaal 80 kilo wegen, maar de slachtoffers omschrijven hun gewicht alsof ze meer dan 100 kilo op hun borst zouden voelen. En de greep van de vrouw zou zo agressief en sterk zijn dat dit absoluut niet bij een oudere vrouw past. Joran voegt aan zijn verhaal toe dat het hem zeer onwaarschijnlijk lijkt dat dit om een echt wezen gaat. Hij sluit het niet uit, maar dat is puur omdat hij altijd probeert open te staan voor alle mogelijkheden. Het is een geweldig interview geworden en Marnix heeft meer informatie over het fenomeen dan hij ooit had verwacht. Dol enthousiast ruimt hij zijn spullen op en vliegt zijn maat om de nek. "Thanks man, dit wordt echt geweldig," zegt hij enthousiast. Joran kijkt hem glunderend aan. "Dat denk ik ook, maar niet per se dankzij dit interview." Marnix kijkt hem verward aan. "Wat bedoel je? Dit was een geweldig interview." Dan trekt Joran een papiertje uit zijn zak en geeft het aan Marnix. Hij vouwt het papiertje open en ziet een telefoonnummer. Opnieuw kijkt hij Joran verward aan. "Wat is dit?" "Ik heb eergisteren mijn patiënt gesproken. Hij wil een interview afstaan." Marnix is door het dolle heen en vliegt Joran opnieuw om zijn nek. Joran zou zijn patiënt hebben verteld dat hij een documentairemaker kende en dat hij dit een heel interessant onderwerp zou vinden. Direct gaf de patiënt aan dat hij gerust eens wat over zijn situatie wilde vertellen. Hij gaf aan dat hij op deze manier voor meer begrip bij de mensen kon zorgen. En hij gaf aan dat hij graag wilde helpen. "Je mag absoluut niets over ons gesprek van vorige week zeggen. Dan hang ik. Maar dit is een gouden kans voor je." "Maak er wat van," zegt Joran dan, terwijl hij een hand op Marnix zijn schouder legt. Zodra hij thuis is, frummelt Marnix het papiertje uit zijn zak en belt het nummer. De man aan de andere kant van de lijn heet Paul. En met het grootst mogelijke enthousiasme begint hij te vertellen over hoe graag hij het interview wil afstaan en mee wil werken aan de docu. Al snel spreken de twee een datum af om de opnames te maken en geeft Paul zijn adres aan Marnix door. 3 dagen gaan voorbij waarin Marnix non-stop aan de documentaire werkt. Iedere nacht wordt het moeilijker om zijn handen van het toetsenbord af te halen en naar bed te gaan. Marnix geeft een klap op zijn wekker. Hij heeft gisteren weer tot 2:30 in de nacht doorgewerkt. De lichtgevende rode cijfers op zijn klok geven 6 uur aan. Hij heeft expres vroeg afgesproken met Paul, omdat hij zo min mogelijk daglicht in zijn opnames wil vangen. Om 7:30 staat hij voor een vreemde voordeur. Hij checkt nog 1 keer het adres wat hij vooraf op zijn hand heeft geschreven. Hier moet het zijn. Hij klopt aan. Geduldig wacht hij tot de deur opent, maar er gebeurt niets. Nog 1 paar keer klopt hij op de deur en het raam, maar zonder effect. Dan pakt hij zijn mobiel en belt het nummer. Geschrokken kijkt Marnix naar het slaapkamerraam waar het geluid vandaan komt. En dan wordt er opgenomen.
Hoi, Marnix. Sorry, ik... Je staat zeker voor de deur.
Marnix stelt Paul gerust en niet veel later opent de man de deur voor hem. Paul is ouder dan Marnix had verwacht. Een man van een jaar of 80 staat in de deuropening. De wallen onder zijn ogen zijn bijna zwart en zijn gezicht heeft een intens vermoeide uitstraling.
Zullen we maar beginnen met een bakje koffie?
Vraagt de man dan. Marnix stemt in en even later zitten de twee aan de keukentafel met een kopje koffie. Paul vertelt dat hij ook vannacht amper heeft geslapen. En dat hij opnieuw last heeft gehad van zijn slaapverlamming. Hoe vaak heeft u hier eigenlijk last van? Vraagt Marnix geïnteresseerd.
Vrijwel iedere nacht,
reageert Paul, alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Marnix moet zich verschrikkelijk inhouden om niet alle vragen te stellen voor de camera draait. Het interview is immers het meest natuurlijk als Paul de vragen dan pas voor het eerst hoort en ze dan beantwoordt. Nog voor de twee hun koffie op hebben, zoekt Marnix een mooi hoekje voor de opnames en zet zijn apparatuur op. Het is een bijzonder open en boeiend interview en de man vertelt enorm veel details over alles wat hij meemaakt. Marnix hangt aan zijn lippen als hij begint te vertellen.
Ik ben al jaren doodmoe. Kun je je dat voorstellen?
Begint Paul.
Als je een zware dag hebt gehad, dat je op de bank ploft en weet dat je als je je ogen sluit, je waarschijnlijk de volgende dag pas wakker wordt. Dat je zo moe bent, dat je niet uit je bed kunt stappen om naar de wc te gaan, omdat je benen je lijf niet meer kunnen dragen.
Marnix knikt langzaam.
Dat gevoel, maar dan niet een dag of een paar dagen, maar jaren. Dag in, dag uit. Doodmoe.
Paul neemt een slok van zijn koffie.
Daarom drink ik hier zoveel van. Anders zou ik helemaal niet meer functioneren.
Marnix neemt nu ook een slok en gebaart dat Paul vooral door moet vertellen en dat hij het goed doet.
En ook de koffie is niet goed voor mij. Ik heb sinds een paar maanden hartklachten. Het schijnt niet goed te zijn om zoveel koffie te drinken, maar als ik de hele dag op bed lig, wordt het ook niet beter. En dan heb ik nog niet eens over de vrouw.
Marnix scherpt direct zijn kans. Welke vrouw?
De vrouw die mij 's nachts bezoekt. Ik weet dat ze niet echt is, maar ik zie haar bijna elke nacht en ze lijkt elke keer agressiever en gevaarlijker.
Marnix heeft zijn pen en papier in de aanslag. Hoe ziet ze eruit en wat doet ze dan?
Ze duikt ineens op in de hoek van de kamer. Ik zie haar dan nog niet, maar ik hoor haar zware ademhaling. Ik ben een rugslaper en zodra ik mijn ogen open, dan staar ik naar het plafond. Omdat ik me niet kan bewegen als ze in de kamer is, duurt het even voor ik haar kan zien vanuit deze positie. Ze beweegt heel langzaam, maar als ze eenmaal naast mijn bed staat, kan ik haar prima zien. Het is een ingekrompen, oudere vrouw met een kromme rug. Haar vingers zijn lang en rimpelig en een bos onverzorgde zwarte haren hangt langs haar gezicht. In het begin kon ik haar gezicht nooit zo goed zien, maar naarmate ze agressiever werd, bewoog ze zo wild dat haar haar soms uit haar gezicht zwaaide. Het vel hangt los om haar schedel en twee ingevallen ogen zijn wijd opengesperd. Haar mond, ze grijnst op een vreselijke manier, continu. Het is een gemene, kwaadaardige grijns. Verder doet haar gezicht niets. Het staat de hele tijd in dezelfde stand. Ze draagt een soort cape of mantel van een donkere kleur en op een of andere manier ruikt ze alsof ze een tijd in de rook heeft gestaan.
Marnix schrijft driftig mee. Rook, zegt u? Maar Paul lijkt niet meer naar de vragen te luisteren en staart angstig voor zich uit.
Ze weet het gewoon. Ze beweegt expres zo langzaam, omdat ze weet dat ik niet kan bewegen. Ze zal me doden, maar ze kiest er expres voor om dit zo lang mogelijk te laten duren. Die ogen, die grijns. Ik wil dat het stopt. En dat gewicht, het is zo bizar.
Wat doet ze dan? Ineens kijkt Paul hem weer recht in zijn ogen aan.
Ze loopt zo langzaam als ze maar kan naar de rand van mijn bed. Dan kijkt ze mij minutenlang diep in mijn ogen met die vreselijke grijns op haar gezicht. Als ze klaar is met kijken, beweegt ze op een abnormaal langzame manier op mijn borst en zet ze haar knokkige knieën naast mijn ribben. Ze gaat met haar volledige gewicht op mijn middenrif zitten en drukt zo alle lucht uit mijn longen. En dan begint ze te knijpen met haar knieën. Het voelt alsof mijn volledige ribbenkast van alle kanten wordt fijn geknepen. Langzaam voel ik dat ik mijn bewustzijn verlies door het gebrek aan zuurstof. Maar net voor ik knock-out ga, stopt ze met knijpen. En krijg ik net genoeg zuurstof om erbij te blijven. Dan gaat ze langzaam recht overeind zitten. En net als ik denk dat ze misschien van me afstapt, duikt ze naar voren en grijpt ze met haar rimpelige vingers om mijn nek. Ze knijpt zo hard dat het maar weinig scheelt voor ze mijn nek breekt. Die immense kracht die ze heeft, het is onvoorstelbaar.
Monix legt het volledige gesprek vast op beeld en geluid en onderstreept in zijn aantekeningen alles wat hij zeker in de docu moet laten zien. De man is verschrikkelijk bang en duidelijk uitgeput. En Monix heeft het enorm met hem te doen. Hij heeft genoeg materiaal verzameld en pakt zijn spullen weer in. Voor hij Paul hartelijk bedankt voor zijn inbreng, ziet hij hoe de man zijn kraag van zijn kooltrui omlaag trekt om in zijn nek te krabben. Onder de kraag lijkt hij een blauwe plek te zien en hij besluit ernaar te vragen. Mag ik misschien even naar uw nek kijken? Paul stemt in en trekt de kraag verder omlaag. Een enorme bloeduitstorting loopt van zijn ademsappel tot zijn sleutelbeen en loopt rondom tot achter in zijn nek. Monix schraapt zijn keel. Wow, is dit van... Paul knikt. Mag ik dit misschien op beeld vastleggen? Opnieuw stemt Paul in. Als hij zijn trui uittrekt, ziet Monix dat niet alleen zijn nek volledig blauw is, maar ook zijn ribben zijn flink verkleurd en opgezet. Dit moet zijn waar de vrouw haar knieën in zijn ribben drukt. Voor Monix is er geen twijfel meer mogelijk. Dit wezen moet echt bestaan. Monix legt alles vast en komt dan met een voorstel. Mag ik hier misschien een nachtje blijven? Ik ben heel benieuwd hoe het eruit ziet als hij zo'n episode heeft. Dit is het eerste moment dat Paul twijfelt. Hij zoekt een tijdje naar de juiste woorden en dan vertelt hij waarom hij het liever niet heeft.
Ik ben bang voor wat je gaat ontdekken. Als het niets is, is dat het bewijs dat ik gek ben. Maar als je wel iets vastlegt, bestaat ze dus echt. Beide uitkomsten zijn voor mij nadelig.
Monix denkt geen moment na en reageert. Je zit onder de blauwe plekken, man. Dan heb je je antwoord toch al. Dat wezen mishandelt je en niemand houdt het tegen. Paul schudt zijn hoofd.
Nee, dat geloof ik niet. Er bestaat een kans dat ik mezelf dit aandoe in mijn slaap. Misschien slaapwandel ik en bezeer ik mezelf daarbij. Dokter Nijboer zegt dat het allemaal tussen mijn oren zit.
Monix is even stil. Hij kan bijna niet geloven dat de oude man zichzelf zo mishandelt in zijn slaap. Maar er is een mogelijkheid dat dit niet is wat het lijkt. Zelfs als de man zichzelf zo toetakelt, is dit heel interessant voor de docu. Weet u wat? Als ik het wezen vast weet te leggen, zal ik alles op alles zetten om het te stoppen. En als u zichzelf mishandelt, mag u bepalen wat ik wel en niet in de docu laat zien. Paul denkt even na en stemt dan in. Diezelfde dag staat Marnix om 9:00 s'avonds weer bij Paul voor de deur. Zodra Paul hem binnenlaat, vertrekken ze samen naar de slaapkamer om de apparatuur klaar te zetten voor de nacht. De twee spreken nog het een en ander door en rond 11:00 kleedt Paul zich om op bed te gaan liggen. In 3 hoeken van de slaapkamer staan camera's op het bed gericht. En door middel van een directe verbinding met zijn laptop kan Marnix live meekijken vanuit de naastgelegen kamer. Met een pot koffie naast zich probeert Marnix urenlang alert te blijven. Ondanks zijn vermoeidheid kan Paul maar geen rust vinden. Hij draait en woelt een paar uur en opent geregeld zijn ogen om zich heen te kijken. Het is 3:00 s'nachts als hij eindelijk lijkt te ontspannen. Paul ligt volledig stil op zijn rug, met zijn ogen gesloten en zijn armen langs zijn lichaam. Marnix hoort hoe de ademhaling van de man zwaarder wordt. Dit moet het moment van de remslaap zijn. Gespannen kijkt en luistert Marnix wat er gebeurt. De ademhaling lijkt steeds zwaarder te worden en duidelijker hoorbaar. Maar als Marnix goed luistert, lijkt het alsof hij 2 ademhalingen hoort. Een zware, gorgelende ademhaling is duidelijk aanwezig, alsof er iemand naast de microfoon van de camera staat. En dan ineens gaat zijn rempot af. Het begint rustig, maar langzaam wordt het sneller en sneller. De adrenaline giert door zijn lijf en hij zit bijna met zijn neus tegen het scherm van zijn laptop om te zien of er iets gebeurt. Dan ineens opent Paul zijn ogen. Paul begint onrustig te ademen, alsof hij in paniek is. Maar naast zijn ogen laat zijn lichaam geen enkele vorm van paniek zien. Roerloos ligt hij op zijn rug, terwijl zijn ogen in de richting van de camera kijken die bij de deur van de slaapkamer staat. Heel langzaam lijkt de gorgelende ademhaling van het wezen minder luid te worden, alsof het wezen nu onderweg is naar het bed. De lens van de camera lijkt een beetje te beslaan en het beeld wordt wazig. Het is alsof de temperatuur in de kamer ineens omhoog vliegt. Marnix ruikt de geur van rook, maar hij hoort geen geknetter van een mogelijk vuur. Dit is precies wat Paul had omschreven. Ze is hier. Marnix zit in een enorme tweestrijd. Enerzijds moet hij bewijs van dit wezen op beeld vastleggen, maar anderzijds wil hij de weerloze oude man op het bed helpen. Het zweet loopt Marnix over zijn rug van de spanning, als hij ineens iets ziet bewegen. Het matras waar Paul op ligt, zakt langzaam in, alsof er iemand op het bed klimt. Marnix probeert de ogen van Paul te volgen, maar de camera is veel te beslagen om deze details goed te kunnen zien. Nu zakt het lichaam van Paul 15 centimeter in het matras. Het wezen moet nu bovenop hem zitten. De ademhaling van Paul lijkt nu verstoord te worden. En ook zijn ademhaling is nu gorgelend. Paul beweegt nog steeds geen spier, als ineens zijn schouders wild in het matras op en neer veren. Het lijkt alsof het wezen nu wild op zijn nek duwt tijdens het wurgen en Marnix houdt het niet meer. Hij springt van zijn stoel en rent het kamertje uit om naar de naastgelegen kamer te gaan. Met een klap smijt hij de deur open en hij hoort hoe zijn camera die achter de deur staat tegen de muur wordt geramd door de deur. Paul ligt vredig op zijn rug met zijn ogen gesloten. En het matras ligt er normaal bij. De temperatuur is flink hoger in de kamer en langzaam verdwijnt er een penetrante geur van rook die in de kamer hangt. Marnix snelt op de man af en checkt zijn hartslag. Gelukkig, hij leeft nog. Nog steeds beweegt Paul niet en Marnix besluit hem wakker te schudden. Het kost even wat moeite, maar dan opent Paul opnieuw zijn ogen, gevolgd door een korte angstkreet. Steunend en kreunend gaat hij overeind zitten, terwijl hij aan zijn nek en ribben voelt. Dan kijkt hij Marnix doodstil aan. Marnix begint te grijnzen. Ja, zegt hij. Ik heb iets vastgelegd. Paul weet nog niet zo goed of hij hier blij van wordt. Maar hij besluit met Marnix mee te gaan om naar het beeldmateriaal te kijken. De camera die achter de deur stond is stuk. Maar de beelden van alle camera's zijn direct opgeslagen op de laptop. En al het beeldmateriaal is bewaard gebleven. Als Paul het beeld ziet, is hij sprakeloos. Hij was er inmiddels vrij zeker van dat hij zichzelf in zijn slaap zou hebben verwond en dat de vrouw slechts een creatie van zijn eigen brein was. Enthousiast begint Marnix meteen alle vragen op Paul af te vuren die in hem opkomen. Wat voelde je? Wat gebeurde er toen ze stopte? Had je geen last van de hoge temperatuur? Zou die rookgeur iets met de temperatuurswisseling te maken hebben? Maar Paul staat verdoofd voor zich uit en herhaalt een paar keer zacht dezelfde drie woorden.
Ze is echt. Ze is echt. Ze is echt.
Dan kijkt hij Marnix aan.
Maar jij gaat er stoppen. Toch? Dat heb je beloofd.
De twee bedenken een plan. Eerst komt het erop neer dat Marnix het wezen weg zou gaan jagen zodra het te horen is. Maar dat zou het probleem niet definitief oplossen. Dan bedenken ze zich dat het wezen misschien gedood moet worden. Maar misschien is het al dood of is het niet te doden. Het is immers een bovennatuurlijk wezen. En dan krijgt Marnix een ingeving. Als hij het wezen weet te vangen, heeft hij het ultieme bewijs en zal zijn docu bekend worden over de hele wereld. Paul wil vanaf dit moment geen nacht meer zonder Marnix doorbrengen. En Marnix is de hier op volgende nachten dan ook bij Paul thuis om beeldmateriaal te verzamelen en pogingen te wagen om het wezen te vangen. Overdag besteedt Marnix zijn tijd aan het afwerken van het reeds verzamelde materiaal om na het diner weer richting Paul te vertrekken. Tot de zesde dag. Marnix klopt op de deur, maar de deur gaat niet open. Hij probeert het nog een paar keer, maar opnieuw zonder resultaat. Net als bij zijn eerste bezoek besluit hij Paul te bellen. Misschien is hij in slaap gevallen. In de verte hoort hij hoe de mobiel van Paul overgaat. Maar niemand neemt op. Shit, dit is niet goed, mompelt Marnix tegen zichzelf. Even twijfelt hij. En dan besluit hij 112 te bellen. Binnen enkele minuten zijn de politie en de ambulance ter plaatse en wordt Marnix meegenomen voor verhoor. Paul is overleden. Hij is ogenschijnlijk aan een hartstilstand overleden. Paul was immers al langer bekend met hartklachten door de grote hoeveelheden koffie die hij dronk. Maar door de verwondingen op zijn lichaam vermoedt de politie dat er meer aan de hand is. Marnix vertelt de politie over de docu en het wezen dat de verwondingen zou hebben aangericht. Het is een lang proces van veel gesprekken en Marnix laat over een tijdsbestek van ongeveer 4 weken vaker zijn filmpjes zien en brengt de politie ook in contact met Joran om de situatie uit te laten leggen. Het is 4 maanden later en Marnix heeft de docu volledig afgemaakt. De afgelopen dagen heeft hij zijn docu ingezonden naar meerdere streamingsdiensten, in de hoop dat er één is die met hem in zee wil. Het is al laat, maar Marnix zit voor de ongeveer 100ste keer naar zijn eigen docu te kijken.
Mensen sterven er jaarlijks wel niet vredig in hun slaap. De cijfers zijn alom bekend. Maar zijn die cijfers wel op waarheid berust? Het is een prachtig beeld dat iemand met een hogere leeftijd 's nachts vredig ligt te slapen en zo aan zijn einde komt. Maar ik heb een wezen ontdekt, wat er misschien voor zorgt dat die laatste momenten die zo vredig zouden moeten verlopen, een ware hel zijn. Ik ben Marnix en je kijkt naar Catching the Hag.
Zijn ogen vallen bijna dicht. Maar net als hij dreigt in slaap te vallen, komt er een mailtje binnen. Een beetje verdwaasd opent Marnix de mail. Een groot rood-zwart logo pronkt bovenaan de mail, gevolgd door een lang verhaal met voorwaarden en bijlagen. Het is een hele bekende streamingdienst die heeft besloten Marnix een voorstel te doen. Als hij dit aanbod aanneemt, wordt hij wereldnieuws. Hoe graag hij ook direct wil tekenen, hij is moe. Het is al laat en hij moet echt alle documenten eens goed doorlezen voor hij ja zegt. Marnix klapt zijn laptop dicht en gaat naar bed.
Hij droomt vreemd. Het lijkt een soort koortsdroom die zich steeds herhaalt. Steeds ziet hij zichzelf in een netpak een enorme wolkenkrabber binnenlopen met een zwart koffertje in zijn hand. Iedereen in het gebouw lijkt hem te kennen en hij begroet iedereen vriendelijk. Het koffertje wordt steeds zwaarder en af en toe stopt hij om zijn koffertje te openen. Het koffertje zit vol met stapels bankbiljetten. Elke keer als de koffer te zwaar wordt, opent hij de koffer en deelt hij links en rechts wat geld uit, zodat hij weer rustig verder kan lopen. Marnix heeft door dat de droom zich steeds herhaalt en probeert in zijn slaap de droom te beïnvloeden. Het is zijn droom, dus hij besluit een toilet op te zoeken in het gebouw om daar het geld door het toilet te spoelen. Zo zal hij vast het herhalende patroon doorbreken. Het lijkt te werken en in zijn droom vindt hij al snel een toilet. De koffer is verschrikkelijk zwaar geworden en met twee handen sleept hij de koffer over de stenen vloer van de lege toiletruimte. Hij opent de koffer, maar de koffer is helemaal leeg. Het enige wat er uit de koffer ontsnapt is een intense rookgeur. Even is Marnix verbaasd, maar dan herkent hij de geur van 4 maanden terug. Marnix schrikt wakker en staart naar het plafond van zijn kamer. De rookgeur is nog steeds aanwezig. Hij wil overeind schieten, maar zijn lijf is volledig verlamd. In de hoek van de kamer hoort hij een langzame, gorgelende ademhaling. Ze is hier. Tergend langzaam komt ze dichterbij. Bij elke kleine stap die ze maakt, wordt haar ademhaling gulziger en zwaarder. Marnix moet in beweging komen, maar hij heeft geen idee hoe. Voor het eerst ziet hij nu exact het wezen dat Paul aan hem had omschreven. Een oude, kromme vrouw met warrige zwarte haren die voor haar gezicht hangen, komt schuifelend dichter bij de rand van zijn bed. Als ze vlak naast Marnix staat, veegt ze met haar rimpelige hand het haar uit haar gezicht en staart ze hem diep in zijn ogen aan. Abnormale brede grijns is vergelijkbaar met de grijns van het gezicht van een ouderwets duveltje uit een doosje. Maar dan is haar mond gevuld met vieze, scheve, gele tanden. De rookgeur slaat op Marnix's longen, maar hoesten lukt hem niet. Het ademen wordt steeds moeilijker voor hem en dan stapt de vrouw met haar rechterbeen op de rand van het bed. Het lijkt alsof haar heup uit de kom schiet om deze onmogelijke beweging te maken. En het geluid van haar krakende botten is duidelijk hoorbaar. Dan zet ze haar rechterhand vlak naast het gezicht van Marnix op het bed. Om vervolgens haar linkervoet over hem heen te tillen en aan de andere kant van zijn lijf op het bed te zetten. Haar gezicht hangt nu vlak boven het zijne. En de rotte lucht die uit haar mond komt, dringt Marnix zijn neus binnen. De lange zwarte haren kriebelen in zijn gezicht, maar hij kan er niets tegen doen. Gehurkt zit de vrouw nu bovenop zijn borst. Nog steeds kijkt ze hem diep in zijn ogen aan. Dan stort ze zich met een onmogelijk gewicht op zijn borst en landt ze met haar knieën aan weerszijden van Marnix op het bed. Ze ademt nu alsof ze verschrikkelijk zwaar werk aan het verrichten is en knijpt met haar knieën tegen zijn ribben. Alle lucht ontsnapt nu uit Marnix's longen en de vrouw blijft maar zo idioot grijnzen. Dan ineens lijkt Marnix de controle over zijn lijf terug te krijgen. Maar de vrouw zit op zijn armen. Wild begint hij te spartelen en de grijns van de vrouw verdwijnt. Met een verbaasd gezicht kijkt ze naar Marnix. Dit is haar vast nog nooit overkomen. Marnix schopt en worstelt zo hard als hij kan, maar het lijkt niets uit te halen. Dan begint hij te schreeuwen en in een fractie van een seconde is de grijns van de vrouw weer terug en duikt ze naar voren om zijn keel weg te knijpen. Ze knijpt zo hard dat Marnix geen geluid meer uit zijn keel krijgt. Zijn gezicht begint te tintelen en langzaam begint hij sterretjes te zien. Hij voelt hoe zijn lichaam slap wordt en zijn ogen dichtvallen. De documentaire zal nooit worden gepubliceerd. Dat was dan aflevering 19 met open ogen. Arme Marnix.
Hij had het eindelijk goed voor elkaar. Hij had eindelijk iets gemaakt met al zijn talent die hij over de jaren al had verzameld. Om echt een goede docu te maken. En ja, er waren zelfs hele grote kanalen. Ra, welke was dat? Maar dat mag ik niet zeggen. Die in dit verhaal wilden betalen voor zijn docu. En toen kreeg hij zelf een bezoekje van het nare mens, ding, wezen, monster, spookachtig iets. Dus ja, het is heel vervelend, maar die documentaire wordt dus nooit gepubliceerd. Als die gepubliceerd zou worden, bruggetje, dan zou Marnix waarschijnlijk heel beroemd en bekend worden en dan zou iedereen kijken naar wat hij maakte. Nou, daar heb je bruggetje. Wat zou het fijn zijn als er nog meer mensen gingen luisteren naar wat ik maak? Ik heb gewoon een baan. Ik verdien hier geen geld mee. Tot op heden zit hier heel veel uren in. Ik vind het nog steeds heel leuk. Heb ik al eerder gezegd in andere afleveringen. Ik denk dat ik deze, ik zou het bijna verslaving kunnen noemen, niet meer ga afleren. Maar datgene wat ik doe, wil ik graag doen voor zoveel mogelijk mensen. Ik vind het super tof. Ik keek net even voordat ik dit opnam op mijn, hoe zeg je dat, statistieken. En ik zag dat ik inmiddels al meer dan 4000 keer beluisterd ben. Als ik dan terugreken, mijn eerste mijlpaal was 1000 keer. En dat was nog voordat ik mijn 10e aflevering uploadde. Dus 10 afleveringen, 1000 keer beluisterd. Maar nu zitten we op aflevering 19, dus bijna 20 afleveringen. En ik heb niet 2000 keer dat ik ben beluisterd, maar 4000 keer. Dus het neemt echt exponentieel toe. Dat heeft er natuurlijk ook mee te maken dat ik nu meer afleveringen heb die kunnen worden geluisterd. Dus er zit allemaal wel een verklaring achter. Maar hoe groter het publiek, hoe leuker. Het zou echt super vet zijn als ik op een gegeven moment, ik roep even 10.000 volgers heb. Daar zijn we nog lang niet. Maar we zijn ook nog lang niet klaar met verhalen schrijven natuurlijk. Als je mij hierbij wil helpen, heel graag. Vertel het mond op mond. Let even op die spelling. He, dat het H-O-O-R is en dat dan twee keer. Deel het op je stories. Deel het op je Instagram. Of welke social media accounts je wel niet gebruikt. Laat het alsjeblieft zoveel mogelijk mensen weten. En soms zitten luisteraars in onverwachte hoekjes. Hè? Soms denk je, nou, die vindt het helemaal niks. En die vindt het dan helemaal geweldig. Zoals ik ook al eerder heb aangegeven, ik sta altijd open voor feedback. Hoor je of merk je dingen aan mijn podcast waarvan je denkt, ah, waarom doe je dat niet zo? Vertel het me. Laat het me weten via Instagram, @hoorhoorpod. Dat is de manier hoe mijn luisteraars met mij in contact kunnen komen. Tot nu toe heb ik iedereen die mij heeft benaderd met een bericht, behalve Jeroen. Jeroen, jouw aflevering komt eraan, zei ik vorige keer ook al. Jeroen die benadert me via Spotify. Ik weet niet hoe dat werkt en volgens mij kan ik daar ook niet op reageren. Maar als je me via Instagram benadert en je vraagt me iets of je zegt me iets, tot nu toe heb ik niemand die mijn bericht heeft gestuurd genegeerd. Ik zal altijd proberen te antwoorden. Ik waardeer het contact met mijn luisteraars. En ja, kom eens met, kun je niet een verhaal hierover schrijven? Of kom eens met, je moet eens dit proberen met je audio, want ik heb zelf ook wel eens iets daarmee gedaan en dat werkt heel goed. Dus laat het me alsjeblieft weten. Dat gezegd hebbende, er komt, ik ben wel lekker bezig vandaag. Ik had al een beetje een haperige opening, nu heb ik ook een haperig slot. Maakt niet uit, allemaal part of the deal show of zo. Ik maak het er niet beter op zo. Wat ik nog even wilde zeggen, de akelige podcast die ik al aan het begin ook noemde, die gaat binnenkort een special maken over een onderwerp wat we even met elkaar hebben afgestemd, zodat ik daar ook een verhaal over kan schrijven. Zo doen we een 1-2'tje. Ik ga jullie op de hoogte houden via Instagram wanneer dat moment daar is. Dat betekent dus dat zij een aflevering doen over een bepaald onderwerp en dat je aansluitend, want zij uploaden iets eerder dan dat ik dat doe, dat je aansluitend naar mijn verhaal kunt luisteren om in diezelfde sfeer te blijven hangen. Dus ja, dat. Oké, wees op hoede, want horror ligt op de loer. Oké, dat was wel heel abrupt. Ook dat ging niet zo soepel. Ik hou ervan.